Welkom bij weer een gloednieuwe episode van Q42 Podcast over de AI-reeks. Ik zit hier weer met co-host Joost.
Hallo!
Ik zit met ML-expert Leonard.
Goedemiddag.
En ook vervent expert en AI-hackathon-veteraan Yoshio.
Hallo.
En we gaan het vandaag hebben over... Oh ja, voordat ik het vergeet. Ik ben dus Benjamin. En ik host de podcast. Dit is de eerste keer dat ik mijn naam daadwerkelijk uitspreek. Dus hallo. Dus
jij bent Benjamin.
Dag luisteraar. Ja, ik ben die Benjamin. We gaan het hebben over prompt engineering. Wat het precies is. En over ChatGPT plugins en de ChatGPT store. Maar laten we eens even beginnen over wat is GPT of GPT nou eigenlijk, Leonard?
Ja, dat is een hele leuke vraag. En het is ook gelijk een hele verwarrende, want de afkorting GPT wordt volgens mij voor 3 of 4 dingen gebruikt. Okay. Allereerst is het de naam van het taalmodel, dat noemen we GPT, GPT-3 of GPT-4. Dan heb je ChatGPT, wat meer eigenlijk de app is die wordt aangeboden. Dus zeg maar het product waarin je het GPT gebruikt, dat noemen we dan voor het gemak maar ChatGPT. En de derde die we hebben, dat is eigenlijk de apps die je kan bouwen voor ChatGPT. En hiervoor hebben we het voor het gemak ook GPT genoemd. Dus
gaan ons best doen om... GPT all around.
Ja, we gaan ons best doen om vandaag iedere keer als we de 3 letters uitspreken om een beetje
de goede context mee te geven.
De goede context mee te geven.
Mening is in ieder geval nog niet opgelost door.
Nee, nog niet.
Staat het ook nog ergens voor, het acroniem?
Ja. Maar vraag het me niet.
Ik weet het toevallig. Oh, weet het. Generative Pre-trained Transformer.
Oké.
Okay. Robots in disguise.
Ja, het klinkt als een vette serie. Dus dat is de vormen die er allemaal zijn. Ik denk dat de meeste luisteraars het ook wel echt kennen en of gebruikt hebben. Want zoals we vaak hebben benadrukt tijdens deze podcast, is het iets wat je oma... opa en noem het je neefje waarschijnlijk allemaal wel een keer hebben gezien. Maar Joshua, kun je me even kort vertellen wat je er eigenlijk in de meest consumer-friendly versie mee kan? Dus de ChatGPT versie?
Ja, nou eigenlijk heel simpel. Kijk, we zijn gewend met Google om eigenlijk keywords in te typen als het ware om dingen op te zoeken. En ChatGPT is gewoon een heel andere interface waarbij je gewoon een beetje op dezelfde manier op hoe je met mensen praat, eigenlijk dingen kunt vragen en daar antwoord op kunt krijgen. Dat is een hele korte versie ervan.
Ja. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, hoe verwissel ik een band? En dan in plaats van dat ik een pagina krijg waar ik dan heen moet navigeren en dan zelf moet interpreteren, krijg ik
eigenlijk gewoon een heel antwoord met dit is wat je moet doen als eerste stap, tweede stap dit, derde stap dat, et cetera. Eigenlijk een volledig antwoord in plaats van dat je nog door verschillende artikelen heen moet zoeken.
En komt het dan van Google, het resultaat?
Nee. Dat zit eigenlijk embed binnen het model. Dus het model is getraind op het internet, in andere woorden mega corpus. En daar heeft hij vervolgens gewoon ontzettend veel dingen onthouden. Omdat er gewoon heel veel artikelen zijn over wat je moet doen met een fietsband bijvoorbeeld. Zodat hij eigenlijk in één keer kan uitspitten aan je dat dit is wat je moet doen.
Geeft ChatGPT je dan ook een referentie naar waar die informatie vandaan komt?
Nee.
Dus je krijgt gewoon een antwoord zoals Bonja dat zou geven. Als ik Bonja vraag hoe verwissel ik mijn band, geeft hij mij 8 stappen om dat te doen.
Dan ga ik eerst googlen.
Oh.
Ja, dus ik denk dat het grote verschil is. Hè? Dus Google probeerde vroeger ook al het internet te snappen. Tot op zekere hoogte. Dus als je dan een vraag stelde aan Google, kon Google je vertellen van, nou, volgens mij zijn dit 10 pagina's waarop je het antwoord op jouw vraag gaat kunnen vinden. En eigenlijk wat hè, met ChatGPT een beetje is toegevoegd, is dat ChatGPT heeft die pagina's al voor je gelezen. En gaat dus een beetje die 10 pagina's voor je samenvatten. En dat eigenlijk als antwoord direct teruggeven. Dus in plaats van het zeg, kijk hier om het antwoord te vinden, zegt het, dit is het antwoord.
Ja. En als ik al die stappen over de band plak, om die weer even voor te halen, gewoon volg, dan is mijn band geplakt.
Nou ja, Is goed dus wel.
Ja.
Nee, dus maar dan je raakt er wel een interessant puntje aan. Hè? Dus die modellen hallucineren soms. Dus vertellen soms, hè, die hebben soms de informatie die op zo'n pagina staat niet goed begrepen. Of in andere gevallen stond er simpelweg verkeerde informatie op de pagina. Dat kan natuurlijk ook. Dus
je krijgt de informatie, maar je weet dus niet per se of de juiste is.
Exact.
Ja.
En daar is eigenlijk wel iets op verder gebouwd, zeg maar. En dat is eigenlijk het plugin concept, waarbij een ChatGPT eigenlijk eerst op zoek gaat op het internet naar artikelen en vervolgens dat pakt en binnen zich verwerkt op dat gegeven moment om een recenter antwoord te geven. Nou, in het geval van banden plakken is waarschijnlijk niet zo heel relevant. Maar in het geval van bijvoorbeeld wat is het weer nu, bijvoorbeeld wel. Of wat is het weer in Amsterdam of in welk ander land dan ook.
Ja.
Want daar kan je gewoon een websearch op doen. En,
dus hij probeert zelf te interpreteren wanneer dat nodig is dan? Of zo? Of hoe?
Ja, nou eigenlijk hoe je het moet zien is dat, laten we zeggen het voorbeeld van het weer. Gaat hij op zoek naar wat het weer is in Stockholm. En dan krijg je waarschijnlijk, ja, er zijn wel wat artikelen over te vinden op dit moment. Dat komt terug. Dat wordt vervolgens binnen een prompt gestopt, wat je niet als gebruiker ziet. En vervolgens geeft hij daar eigenlijk het beste antwoord mee, als het ware.
Ja.
Ze gebruikt dat stukje, in plaats van dat hij het stukje gebruikt waar hij helemaal zelf op getraind is.
Nee, precies.
Ja.
En je raakte al heel even prompt aan. Wat is een prompt precies?
Prompt is in de simpelste woorden eigenlijk gewoon een instructie of een vraag die je stelt aan een chatinterface in dit geval.
Dus dat is ook gewoon dat ik dus vraag hoe plak ik mijn band?
Ja,
dat, is ook al...
dat zou al een prompt zijn. Ja. Ja.
Right. Dan heb je zo'n bandenplakding. Dat is natuurlijk een relatief eenvoudig voorbeeld, I guess. Maar volgens mij... Ik heb wel heel veel vette dingen gezien online en kan je er veel meer mee. Leonard, heb je misschien een voorbeeldje over waarbij je toch... Je zei net al, je krijgt niet alles wat je wilt. Deels wordt het internet gebruikt om aan te vullen. Dat bepaalt dat GPT dan zelf een beetje wanneer dat relevant is, zoals het weer. Dat is waarschijnlijk iets wat relevante informatie nodig heeft. Maar... Als ik nou dus een vraag stel en ik krijg eigenlijk niet echt wat ik had verwacht. Dus hij gaat heel raar doen, hallucineren misschien wel. Is het dan gewoon pech? Of,
nee, zeker niet. Hè? Dus in de basis, hè, zoals je inderdaad al zegt, is zo'n model redelijk bevroren. Zeg maar, hè? Dus op een bepaald moment in tijd is alle data bevroren van het internet of de kennis die hij heeft. En dat is volgens mij voor GPT is dat nu ergens eind 2023 op mijn hoofd.
Mm-hmm.
Dus soms krijg je misinformatie. Nou, daar hebben we eigenlijk twee trucjes voor. Dus deels is dat dus eigenlijk plugins. Een plugin in ChatGPT. En bijvoorbeeld een voorbeeld van een plugin is dat hij dus een zoekmachine kan gebruiken. En daardoor kan hij dus wel recente data ophalen. En dat is dus relevant voor use cases als het weer of... beurskoersen of nieuws in het algemeen, recente gebeurtenissen. Dus dat is de ene kant. En aan de andere kant kun je vaak je uitkomsten beter maken met behulp van wat we noemen prompt engineering. En eigenlijk is prompt engineering een nieuw stukje vakgebied waarin we proberen om te snappen wat goede prompts zijn. En wat technieken zijn om een goede prompt te schrijven. Nou, en daar bijvoorbeeld kan je een aantal dingen uit destilleren. En ik denk het beste beeldspraak die je tot je kan nemen is een soort van dat je het probeert te doen als een docent of als een onderwijzer. Dus je probeert het model zodanig te instrueren dat je heel duidelijk aangeeft wat de context is. Wat is de context van de vraag? Of wie stelt de vraag eigenlijk? Dus bijvoorbeeld, moet ik uitleggen aan een 3-jarige hoe die een band moet plakken? Of moet ik het uitleggen aan een professionele fietsenmaker? Dat verschilt nogal hoe ik het antwoord wil krijgen.
Ja.
Bijvoorbeeld, wat je ook heel vaak docenten ziet doen, is leerlingen vragen om hun probleem op te delen in deelproblemen. En eerst een plan te gaan maken voor hoe ze het probleem willen gaan oplossen. En vervolgens te laten zien hoe je al die subtaken oplost. Nou, datzelfde kan je bijvoorbeeld vragen aan een model. Laat me je gedachtenstappen zien. En in die zin zijn er een aantal technieken waarvan we weten dat dat prompts waarin je die technieken toepast, over het algemeen leiden tot betere resultaten.
Maar is dat dan ook een soort concept wat door de makers geprogrammeerd is? Of is dat iets waar mensen toevallig soort van achter zijn gekomen? Of hoe, Josje?
Dat is een hele goede vraag. We hebben eigenlijk niet zo heel veel, toen ChatGPT helemaal uitkwam en mensen gewoon simpelweg aan het experimenteren waren, zagen ze gewoon, oké, als ik voorbeelden meegeef van wat ik ongeveer wil, als antwoord op basis van een paar andere vragen, en ik wil dat het een beetje op een vergelijkbare wijze geformuleerd wordt, dan werkt dat blijkbaar heel goed. Een stuk beter dan als ik het gewoon zonder voorbeelden doe. En het ding is dat toen de tijd er eigenlijk helemaal, ja, en nog steeds is OpenAI niet zo heel open natuurlijk, maar juist het tegenovergestelde.
En OpenAI zijn de makers van
makers van ChatGPT, juist, ja. En als gevolg hebben we eigenlijk geen inzicht op die data. Ik heb verder eigenlijk geen onderzoek over dat specifiek gedaan. Want er zijn open source modellen natuurlijk.
Ja.
Dus open source varianten van ChatGPT. Een stuk minder krachtig. Maar ik heb eigenlijk nog geen onderzoek gezien waar mensen dat echt aan het embedden zijn in het model zelf.
Ja, precies.
Maar het verschilt wel heel erg per model, toch? Ik heb zelf ervaring gehad met een iets wat ik probeerde te maken in GPT-3, waar ik per se JSON wilde. Ja. En dat wilde hij maar niet doen, totdat ik zei, als je het niet in JSON uitvoert, dan zet ik je uit. Dus daar hielp het best wel om hem gewoon te gaan bedreigen. Ja. Maar dat bij andere modellen, bij GPT-4 bijvoorbeeld, werkte dat veel minder goed. Dan heb ik zelfs berispt dat ik hem niet moest gaan bedreigen, want dan zou hij daar helemaal mee ophouden.
Klopt. Zo zie je dat dus bijvoorbeeld, waar ze natuurlijk heel erg veel mee bezig zijn, is het ontwikkelen van een soort zogeheten content filter of content moderation. Om gewoon want in het begin waren er wat speculaties over dat mensen bommen aan het maken waren met ChatGPT. Ja. Met begeleiding van ChatGPT, ja. Als gevolg is dat content filter veel strakker geworden, strikter geworden, waardoor je dit soort vragen eigenlijk dat als een antwoord krijgt.
Ah, dus dat zit meer in een stukje pre-processing eigenlijk dan in het model zelf?
Het is wel onderdeel van het model, alsnog. Ja. Dus het is eigenlijk een laagje dat er bovenop komt.
Ja.
Ja. Misschien om er iets dieper op in te gaan. Je hebt de eerste laag wat eigenlijk gewoon helemaal getraind is op het internet. Dan heb je nog een laag bovenop, wat ze supervised fine-tuning noemen. En dat is eigenlijk dat het de structuur van Q&A heel erg veel leert kennen. En zo zie je dat er dan nog een laag vaak bovenop gaat. Soms is dat een content filter. Soms is dat om meer tailored te zijn voor heel specifieke taken zoals coderen. Of summarization bijvoorbeeld.
Ja, want je raakt heel even fine-tuning aan. Dat is, wat is dat precies, Leonard? Weer iets wat je kan.
Ja, nee, dus vaak in de basis zijn dit modellen die in theorie geschikt zijn voor heel veel toepassingen. Wat denk ik een generieke vuistregel is iets wat heel generiek is. Is niet per se heel goed in hele specifieke toepassingen. Ja. En fine-tunen is dus dat je iets zorgt dat iets beter presteert op een hele specifieke toepassing en dus in de breedte iets minder goed scoort. En dat is dan een keuze die je kan maken. Dus dat noemen we fine-tunen.
Ja, precies.
En dat is dus met name handig als je weet voor welke toepassing je het wil gebruiken. Als je bijvoorbeeld sowieso weet dat je het model alleen maar gaat gebruiken om softwarecode te creëren of te genereren. Ja, dan kan je het prima daarop fine-tunen en dan presteert het misschien iets minder goed op het samenvatten van tekst. Maar dat is dan toch niet relevant. Dus
Ja,
en op een hoog niveau, hoe werkt dat fine-tunen dan ongeveer? Moet ik dan, weet je, vroeger moest je AI trainen met een hele bak data, dat je 1000 gelabelde foto's had en dan wist hij dat het een olifant was. Alleen had je alleen maar foto's in het bos, dus denkt hij dat olifanten alleen in het bos leven. Zeg maar, is dat ook hoe fine-tunen werkt of is dat echt totaal anders?
Nee, in principe, in de basis is hetzelfde principe. Dus in principe als je het fine-tunet voor het genereren van code, dan ga je het gewoon heel veel code laten zien. Of het voorbeeld dat Tushio net gaf, als je het fine-tuned op Q&A, hè, dus op vraag-antwoord gesprekken, dan ga je het heel veel vraag-antwoord gesprekken laten zien enzovoort. Dus je geeft hem gewoon meer van de data. Je geeft hem meer voorbeelden van wat goed is.
Ja,
van wat verwacht gedrag is.
En kun je dat dus ook met bestaande, zeg maar, als je gewoon GPT-3 of GPT-4 van OpenAI neemt, kun je dat als basis gebruiken om dat te gaan fine-tunen? Of?
Ja, en dat hebben we eigenlijk toevallig gedaan, Benjamin en ik, voor een van onze cases. Nou, op dit moment is GPT-4 nog niet toegankelijk om fine-tuning op te doen. Maar we hebben het wel gedaan op het iets oudere model dat daarvoor was, GPT-3.5. Om even terug te komen op het sample-verhaal, hoeveel voorbeelden heb je eigenlijk nodig, hoeveel data? Nou, in dat geval zagen we eigenlijk dat het bij 50 voorbeelden gewoon al echt significant gestuurd is naar je taak toe.
En wat voor soort voorbeeld?
In dit geval ging het om het maken van nieuwsbrieven, genereren van een goede nieuwsbrief. Wat volgens natuurlijk wel weer door echt mensen nog even verbeterd moet worden. Maar hoe dan ook.
Door een echte mens.
Ja, maar hoe dan ook. Er zijn wel heel veel patronen te vinden in de bestaande nieuwsbrieven die ze al hebben geschreven natuurlijk. En dat voeren we eigenlijk mee.
Dus het gaat ook die stijl overnemen dan?
Precies, ja. Dus die stijl en die structuur. En merk dat, vaak heb je een hero module in een nieuwsbrief. Dat is het bovenste stuk, het eerste stuk wat je ziet. Nou, dat in het geval van deze klant was het ook zo dat ze soms twee modules naast elkaar hadden, horizontaal. Hè? Dus dan heb je eigenlijk gewoon twee blokken naast elkaar van tekst. Dat nam je dan ook over. En ook gewoon die volgorde. En een deel van die tonaliteit. Zodat daar gewoon een heel grote slag al ingeslagen kan worden.
Ja.
En om nog lekker in de praktijk voorbeelden te blijven, nu we het toch over hebben. Volgens mij hebben we voor PostNL ook iets gedaan met brieven. Brieven lezen.
Ja.
Josje, jij weet er meer van volgens mij dan.
Nou, dan Leonard. Stoppen waar ik niet al te veel over kan delen. Maar.
Volgens mij mag je er alles over vertellen.
Dan brand ik los.
Dat hadden wij ook begrepen. Anders knippen we het er later uit.
Voor PostNL, het geval daar was dat. Is gewoon 15% van de Nederlandse samenleving is laaggeletterd. En dat betekent dat ze moeilijke overheidsbrieven gewoon overheidsbrieven over het algemeen niet kunnen lezen. Daar zitten best wel belangrijke informatie tussen natuurlijk op sommige momenten.
Hoezo? Wat dan?
Ja, nou bijvoorbeeld dat je belasting moet betalen, helaas. Maar, of dat je een dikke boete hebt omdat je belasting niet op tijd hebt betaald. Noem maar op.
Ja.
Het geval hier was, kunnen wij het toegankelijk maken voor die mensen? Door eigenlijk ChatGPT die data te laten consumeren. Natuurlijk wel op een privacy. Met privacy. In achtneming van de privacy.
Ja, precies. Niet dat je gegevens zomaar.
Nee, dus ChatGPT is misschien niet het beste om hier te noemen. Maar in ieder geval.
De brieven werden gefilterd van persoonlijke data, dus dat was allemaal eruit.
Precies. En vervolgens gebruiken we eigenlijk ChatGPT dan om daar een mooi verhaal voor te maken. Of een heel toegankelijk verhaal voor.
En in je eigen taal, neem ik aan.
In je eigen taal. Ja. Dus je kon ook nog switchen van taal, gezien dat ChatGPT gewoon meertalig is. misschien kan Leon er nog iets aan toevoegen, maar. Dat was voor die mensen wel een heel nuttige case van GPT.
Klinkt in ieder geval heel vet. Ook, het is ook, ik blijf het lijp vinden dat je seamlessly tussen talen kan switchen en lekker typos van maken ook eigenlijk wat je wilt.
Ja, dus ik denk, dus wat interessant is, ik denk dat we een aantal dingen daar hebben geprobeerd uit te vinden. Dus deels is het zeg maar het samenvatten van de brief. of van informatie. Voor PostNL is dat dan de brief, maar voor andere klanten doen we het voor andere stukken. En wat dus interessant is in zo'n, wat je dus met zo'n prompt kan doen, waar we het net even over hadden. Je kan dus heel goed de context meegeven. Dus je kan zeggen, maak een samenvatting die niet langer is dan 5 bullet points in taalniveau A2. Of iets dergelijks.
Ja.
Voor een jong volwassene of voor een kind. Of, dus je kan in die zin kan je best wel zo'n taalmodel instrueren over het niveau van taal of de vorm van taal die je moet aanhouden. En dat maakt het dus heel interessant om zeg maar je content als klant veel makkelijker af te stemmen op je publiek. Dus dat is een heel interessante. Dus je kan veel makkelijker in één keer je content personaliseren eigenlijk. En andersom, dus wat we ook hebben bijvoorbeeld voor PostNL geprobeerd, is dus kan je vragen stellen over de content. Dus je krijgt de brief en we lezen die brief met een taalmodel. En vervolgens stellen de gebruiker in staat om gewoon daar een vraag over te stellen. Bijvoorbeeld je krijgt een brief over het ophalen van je rijbewijs. En je kan de vraag stellen van oké, maar hoe laat moet ik waar zijn? En het taalmodel kan je vervolgens antwoord geven. En dat is weer met name heel interessant voor meertaligheid. Want de content is nog steeds in één taal, dat is namelijk die Nederlandstalige brief. Ja. En in principe kan de gebruiker zijn vraag in iedere taal stellen.
Ja.
En het taalmodel komt er wel uit.
Ja.
Dus dat maakt in één keer meertaligheid ook veel, veel interessanter.
En die snapt ook weer dat hij dan weer waarschijnlijk in jouw taal moet antwoorden.
Exact, ja, exact. Ja.
Vet. En dit is dus gewoon eigenlijk ChatGPT, dus het is niet zo'n gefine-tuned model, toch?
Exact. Voor deze use case was het gewoon prima om een basis taalmodel te pakken. Maar voor het voorbeeld van de nieuwsbrieven die we net noemden, was bijvoorbeeld fine-tuning wel weer een mooie oplossing.
Ja. Ja, omdat je dan meer eigen content hebt.
Ja, zeg maar, waar je... het verschilt een beetje aan de case die we precies oppakken. Dus vaak is het een soort van piramidetje of een trap die we proberen af te lopen. We beginnen gewoon met het basis taalmodel.
Hoe ver kom je?
Ja, en dan gaan we de prompt engineeren zo goed mogelijk. Nou, als we daarmee een eind komen, dan is dat mooi. Dat is eigenlijk de meest eenvoudige. Lukt dat niet, dan gaan we proberen wat we noemen one-shot of few-shot learning. Dus few shots, dus we geven hem een paar voorbeelden eigenlijk. Nou, en dan probeer je zo relevant mogelijke voorbeelden te geven. En als dat ook nog niet lukt, dan gaan we naar stap 3. Dan kunnen we gaan fine-tunen.
En dan, nu noemden we net ChatGPT, maar dit is dan weer in de context van, dan gebruiken we de API, om even weer terug te halen wat we in het begin hadden over, oké, de context waarin we nu zitten.
Ja, dus echt het taalmodel, zeg maar. Ja, ja.
Ja, precies. Maar ik weet even niet meer wat jij net aanhaalde, Joost. Iets met...
ik weet niet
het fine-tunen, geloof ik. Of het...
Ja, het fine-tunen, ja. Dat gebeurt allemaal op het de basisvorm van GPT. Dus het taalmodel zelf. Dus niet het ding wat OpenAI aanbiedt, wat ChatGPT heet.
Nee, precies. Nee. Maar en wat, ja. Wat wil je zeggen, Joost?
Nee, okay. Al die namen. Dat is
Ik raak nu ook al bijna een beetje de weg kwijt.
Ja. Dus het taalmodel GPT, de app ChatGPT.
Ja.
En fine-tune modellen die dus op het basismodel.
Ja,
nou. Werken. Ja,
ja.
Oké, okay. Ben weer bij.
Top. Fijn dat je er bent, Koos Joost. we hebben nu de hele tijd over de GPT's, maar gebruiken we eigenlijk altijd GPT, GPT? Zijn er ook nog andere dingen?
Er zijn concurrenten, sterke concurrenten. Met name, eigenlijk interessant genoeg, een paar dagen geleden is er een andere... nummer 1 gekomen qua LLM. En dat is Cloud 3. C-L-A-U-D-E.
Jean-Claude.
Van Damme.
Ja, precies.
Van zijn Cloud Van Damme, ja. Ja. En,
maar hoe nummer 1? Hoe bedoel je dat? Is er een wedstrijd? Of,
Er is een soort van wedstrijd gaande, ja. Dus er is een bepaalde leaderboard. Dat heet de Chat Arena leaderboard. En dat is eigenlijk een plek waar mensen allerlei verschillende modellen naast elkaar kunnen proberen. En vaak ook aan de hand van blinde testen. Dus ze weten eigenlijk niet. Dus je hebt meerdere outputs van andere modellen naast elkaar. Maar je weet eigenlijk niet welke wat is. En dan geven mensen vervolgens een beoordeling van welk antwoord ze beter vinden. En daaruit is gekomen dat Cloud eigenlijk beter is dan.
Ja, dus mensen gebruiken het echt. En geven blind aan wat ze het beste vonden. Ja. En daaruit komt het resultaat. Ik dacht dat ze een soort van vaste input-output en dan vergelijken wat beter performt.
Nee. Dus er zijn ook die benchmarks, maar er wordt best wel mee gesjoemeld.
En kan je fine-tunen op het, op het leaderboard.
Ja, Volkswagen enter de chat. Ja.
Exact.
Dat is dus ook exact wat gebeurt bij die standaard benchmarks. Ja.
Dus de chat arena is het meest betrouwbaar op dit moment. Of misschien nog betrouwbaarder is uiteraard gewoon dat je het zelf test.
Ja, wat werkt voor jou? Want dat zou ook nog in theorie uit kunnen maken. Maar als je bij de beste begint dan...
Ja.
Want Cloud 3 zei je? Jean-Claude 3?
Ja. Nou, het bijzondere van dat model is vooral dat GPT-4 is beperkt tot 32.000 tokens. Nou ja, dat, als we dat even vertalen... Nou,
32.000 tokens moeten we misschien iets meer context geven.
Zeker. Nee, dus, dat ga ik even doen.
Machine,
Nou, dus de maatstaf is dat 1000 tokens is ongeveer gelijk aan 750 woorden. Dus als dat zo is, dan laten we zeggen iets van 28.000 woorden is wat ChatGPT aan kan.
In één keer.
In één keer.
In één keer.
Nou, niet eens in één keer. Nee, dat is gewoon de maximale. Dat is het maximale wat hij kan verwerken.
In een sessie.
Ja,
ja precies. Dus alle context, alle berichtjes achter elkaar die je in één keer naar GPT stuurt, dat kan maximaal. En zijn eigen antwoord zit daar dan ook in als je meerdere berichten heen en weer hebt gestuurd, toch?
Ja, zeker. Zeker. Dus het is ook gevuld met. Waarschijnlijk zelfs context dat je niet ziet. Dus als je dingen gaat browsen aan de hand van plugins. Dat zit er ook gewoon in.
Right.
Nou, het bijzondere van dus cloud is dat dat vermenigvuldigd is met een aantal keer. Zitten op iets van 200.000 tokens. Dus 150.000 woorden. Nou, dan kun je de hele Lord of the Rings in stoppen. Althans, één van de boeken. maar het zal niet zo heel... in de tussentijd is Google ook bezig met het maken van een megamodel... wat 1 miljoen tokens aan kan. Dus daar kun je wel al drie boeken zeker in stoppen. Waarschijnlijk ook nog de Hobbit. Maar het vooral het meest bijzondere aan... niet alleen dat het heel groot is... het is ook gewoon dat het niet veel hallucineert. Want dat zagen we bij GPT-4 heel veel. Dat hoe meer ik erin stop... hoe meer hij gaat hallucineren. Dus daarom wil ik eigenlijk heel weinig erin stoppen. Of mijn vraag juist heel kort en bondig houden... of de context die ik meegeef wil ik niet al te groot maken.
Ja.
Maar deze nieuwe modellen, die doen het gewoon nog heel goed... zelfs als je er heel veel in stopt. En dat is vooral heel speciaal hier.
Dan wordt het wel ook duurder. Voor jezelf.
Het wordt ook zeker duurder.
Dat is de
downside. Duurder. Ja, dat is de downside. Ja.
Of zijn ze ook nog eens goedkoper dan GPT?
Cloud 3 niet.
Het ligt aan model, toch? Je hebt verschillende Cloud 3 modellen, toch?
Het zeker waar. Ja, absoluut. Ik heb het hier overigens over het beste Cloud model dan. Cloud 3 model. Ja.
Oh, ja, even voor de context voor de luisteraar. Je kan meestal kiezen tussen meerdere modellen. En eigenlijk is de beste meestal ook wat trager en duurder. Totdat er weer wat nieuws uitkomt. En dan schuift het een beetje door. Moet ik het zo zien, Leonard?
Ja, ruwweg. En ik denk, kijk, als baseline. We kunnen heel veel gaan vertellen over pricing. Maar volgens mij als baseline het belangrijkste om te snappen is. Je betaalt in principe per hoeveelheid tokens. Dus hoe meer tokens je erin stopt en terugkrijgt, hoe duurder het wordt. En dan zitten de verschillen tussen de verschillende aanbieders. En verschillen tussen de of je het kleine model pakt of het grootste model pakt. Maar in de basis, je betaalt per token.
Ja, en laten we vooral eerst wat cools bedenken en prototypen. En dan gaan we daarna wel naar
de... Ja, exact. Er zijn ook weer duizenden trucjes om
het goedkoper.
Ja, om slim om te gaan met die token.
Maar goed, om toch wel heel even kosten aan te raken. En dan niet per se via de API's, maar ook, hoewel misschien ook wel. Je hebt natuurlijk, je kan het gratis gebruiken en je kan betaald gebruiken. Maar maakt dat nog uit? Moet ik nog ergens over nadenken of zo?
Nou, in principe is nooit iets gratis natuurlijk. Dus
wat?
Zoals ze gewend zijn op het internet, als diensten gratis zijn, dan betaal je typisch met je data. Als je de gratis versie van ChatGPT gebruikt, dan wordt jouw data of jouw gebruik wordt gebruikt om de diensten beter te maken.
Dus mijn boekhouding erin plakken is niet per se...
Exact. Dus het hoeft niet zo'n probleem te zijn als je gewoon lekker aan het chatten bent of hoe je je band moet plakken.
Ja.
Op het moment dat je als bedrijf weet ik veel, je nieuwe lesmethode erin stopt die waar je 3 jaar aan het ontwikkelen bent geweest. Ja, ja, dan kan dat...
Kan die data er zomaar uitrollen bij iemand anders uiteindelijk.
Ja, exact. Ja. Exact. En er zijn ook wel wat gevalletjes van bekend waarin dit is helaas mis is gegaan.
Ja.
Dus dat is een risico. En ja, in principe als je betaalt, dan kan je er eigenlijk bij iedere provider van uitgaan dat je data niet wordt gebruikt om op te trainen of om de modellen op te maken. Dus dat is... In de basis het grootste verschil, zou ik zeggen.
Ja.
En dan heb je uiteraard ook nog... Hè, dus als je betaalt, heb je vaak toegang tot meer features. Dus dan kan het zijn dat je toegang hebt tot een beter model... of een sneller model, of...
Plugins.
Ja, ja. Of, right. of je historie wordt bewaard. Of ja, whatever. Dat verschilt een beetje. Maar,
ja, precies. Maar als ik er echt... Als ik mee chat, dan kan het dus gratis en betaald. Maar als ik echt iets bouw, dan moet het wel, dan betaal ik sowieso. Of is dat niet hoe het werkt?
In principe wel. Dus in principe als je iets bouwt, dan werkt dat via de API. In principe via de API betaal je eigenlijk altijd.
Ja.
En omdat je betaalt, is je data eigenlijk in principe ook gewoon altijd veilig. Dus dat is fijn.
Ja.
En heb ik het over veilig in de zin van security. Er geldt natuurlijk nog steeds bepaalde privacywetgeving en AVG, dus dat is een ander aspectje. Maar ook daar hebben we gewoon mooie oplossingen voor.
Ja, nu daar toevallig over begint. Volgens mij hebben we bij Qt doen we er ook een bepaalde keuze in maken inmiddels al. Als in dat we weten, oh ja, als we het op deze manier doen, dan is het beste geregeld. Want we hebben vaak te maken met... We zitten zelf in Europa en ook wel vaak klanten die Europees zijn. Doen we daar nog iets speciaals?
Ja, dus, maar ook daar weer, hè, het ligt heel erg aan de toepassing. Er is niet een oplossing die per definitie goed is. Dus als je data verwerkt, moet je altijd een gegronde basis hebben om die data te verwerken gebruikers. Ongeacht of je het nou met of zonder AI doet.
Ja.
Dus daar
begint... Stel je dat het naar derden gaat.
Ja, zeg maar. Exact. Ja. En daarin, maar daar binnen de AVG word je geacht een aantal maatregelen te nemen. En is het vaak bijvoorbeeld eenvoudiger als je gewoon kan garanderen dat de data de EU niet verlaat. Nou,
ja.
En dat kan. Dus dat kunnen we doen met bepaalde... eigenlijk met alle modellen bieden daar oplossingen voor. Nou, en in sommige gevallen is dat ook nog niet voldoende. Dan kunnen we er ook voor kiezen om modellen zelf te hosten op onze eigen service. Of service van een bepaalde cloud provider. Maar dan hebben we wel zelf volledig controle over die modellen.
Ja.
Er zijn in daarin verschillende smaken mogelijk. En eigenlijk voor iedere uitdaging is een oplossing te vinden.
Maar het kan gelukkig wel allemaal inmiddels ook.
Ja, in ieder geval. Ja.
Dat is wel fijn. Wat ik me nog afvroeg. Je hebt die plugins die trouwens, die dus op GPT... Ze heten niet meer plugins, geloof ik. Daar heet ze Actions.
Klopt.
Zit een beetje in een identiteitscrisis.
Ja. Nou, het is vanochtend ook in Gen Cloud van BEM. Ja, zeker.
Cloud 3, voor de duidelijkheid.
Zij noemen 3, het ook alweer plugins. Dus het is,
die noemen het weer plugins.
Plugins/tools.
Ja, Cloud noemt het tools. Ja.
Dus de naamgeving, misschien moet er gewoon een nieuw woord voor komen. Heb je nog een suggestie?
Misschien Joost? GPT. GPTools. GPTools.
En Cloud.
Function.
Ja, je wil een beetje hetzelfde tussen. Maar goed. Als we daar even een klein beetje op inzoomen, wat is dat precies? Als in,
GPT's, plugins, tools, komt allemaal op hetzelfde neer. En dat is dat je eigenlijk een extern stukje erbij pakt. Dat kan, wat ik net zei, browser van het internet. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Het kan ook zo zijn dat je naar jouw eigen server toe gaat om informatie op te halen.
Dus je krijgt echt gewoon een ouderwetse functie aanroep.
Ja, afhankelijk van hoe oud die website dan is. Maar dat zou zeker kunnen inderdaad. Dat is wat er gebeurt. Wat er ook gebeurt, vooral OpenAI is enorm veel aan het doen op het gebied van de toegankelijkheid voor die GPT's. Dus wat dat betekent is dat het in hun interface gewoon mogelijk is om GPT's te maken voor praktisch iedereen gewoon. En daarbij kun je eigenlijk je eigen prompt of systeemprompt aangeven. En dat betekent je kunt een beetje een GPT'tje maken dat een heel specifieke rol vervult.
Ja, want jij hebt er volgens mij ook wel één gemaakt. not meerdere.
Ik heb een aantal gemaakt inderdaad.
Kan je er eentje pakken als voorbeeld?
Dan ja, zeker. Deze is misschien niet per se eentje waarbij we alleen een prompt gebruiken. Maar denk ik de meest leuke is Snap Marktplaats.
Hippe naam.
Ja, nou ja, het idee is dus, deze modellen zijn ook, of ChatGPT is overigens ook nog multimodaal. Wat wil zeggen dat het ook vision aan kan, of plaatjes kan begrijpen, als het ware.
Dus het weet wat op een plaatje staat.
Het weet wat op een plaatje staat. Nou, het idee van deze GPT is, als je er naartoe gaat, dan kun je gewoon je camera openen, maak je een foto van een object dat je thuis hebt liggen, of tweedehands spul dat je wil verkopen, waar je nooit naartoe komt, omdat je gewoon geen zin hebt om een marktplaatsadvertentie te maken. Maar dat is dus wat deze GPT voor je doet. Dus je maakt een foto, vervolgens gaat hij eigenlijk op zoek naar vergelijkbare producten op marktplaats. Nou, dan haalt hij de prijzen daar vandaan, de titels en de beschrijvingen van de advertenties.
Op basis van een foto?
Op basis van die foto.
Dus jij maakt een foto en dan gaat GPT.
Dus je ziet dat het een citroenpers is die we daar hebben liggen hier op de bar.
Ja.
En dan gaat hij op zoek een marktplaats naar citroenpersen.
Juist.
Kijkt een beetje naar de prijzen.
Ja.
Okay. En dan?
Nou, dan komt dat terug. En dat gaat eigenlijk in de zogeheten context. Dus dat zit ergens verstopt in de prompt, dus wat dat simpelweg betekent. En dan weet ChatGPT gewoon een mooie advertentie te bedenken. Dus ik instrueer in de prompt of in de rol van deze GPT ook nog dat hij met die informatie een titel, advertentie en een prijs moet bedenken.
Ja.
En dat hij ook nog eventjes moet zeggen op basis van welke marktplaats advertenties heb je dat gedaan. En dan kun je dat altijd nog even dubbel checken. Want misschien is er een heel andere citroenperser dan dat je denkt.
€100 zo wat?
Premium gouden
citroen. Had je dat eerst als een soort debug voor jezelf ingebouwd om te kijken wat hij daar eigenlijk deed?
Eigenlijk wel, ja.
En toen dacht je, oh, verstandig.
Maar het werkt bijzonder goed, want ik heb drie producten.
Hoeveel dingen heb je al verkocht? Ja.
Ik heb twee dingen verkocht van de drie. Dus er is nog maar eentje te gaan.
Nice.
En ik heb dat voor altijd uitgesteld. En best wel blij met gewoon...
Maar post je het dan ook vanzelf? Of is dat dan,
nee, dus...
Als ik even de pijnlijke vraag je vriendin me appt mag stellen. Hoeveel tijd ben je bezig geweest met het maken van deze speciale GPT?
Versus
de, ja. Nou, het zou je verbazen, maar dit was maar 4 uurtjes werk.
Wat?
Ja. Ja, okay, echt heel kort.
Je zei inderdaad, het is voor iedereen toegankelijk. Dus bedoelde je daarmee ook voor mensen die niet kunnen coden, zeg maar?
Nou, dat niet. Nee, je moet wel kunnen programmeren. Althans, nu nog wel.
Voor het maken ervan dan specifiek,
ja,
hè?
Ja,
het gebruiken. Ja, precies. Nee, ik heb het over het maken. Okay, ja,
nee, voor het maken moet je wel zeker... wat je vooral moet programmeren daar is dat hij naar marktplaats toe gaat. En... dat hij die queries uitvoert, die zoektermen erin stopt. En dat hij eigenlijk van die eerste pagina gewoon alle resultaten pakt. En nou, je wilt niet de hele achterliggende code van die pagina. Je wilt alleen maar de tekst. En eigenlijk van die tekst wil je niet alle categorieën, rubrieken die je aan de linkerkant hebt op Marktplaats. Ja. Maar je wilt eigenlijk alleen de advertentietekst en de prijzen. Dus die moet je dan allemaal even, dat moet je even programmeren.
Ja, de marktplaats heeft natuurlijk niet gewoon een chique API waar dit netjes uitrolt.
Nou, ze hebben het eigenlijk wel, maar het is voor zakelijke verkopers. En zo zakelijk zat ik hier nog niet in. Dus.
Sorry, hebben we de naam niet benoemd. De
Season Desist Hackers Exposed.
Ah, yes.
We got you.
Perhaps.
Nice, maar volgens mij is het vette ook hiervan, dus als je hier naar luistert en je denkt... even los van, ik kan hier zelf wat mee doen, ook al moet ik een beetje programmeren of ik haal er iemand bij daarvoor, is dat je wel dus iets kan maken zonder dat het bij jou, jij hoeft niet per se een betaalde toegang te hebben tot ChatGPT. Als in, het zijn niet jouw GPT-kosten, zeg maar.
Ja, ik weet, klopt, even niet of inderdaad.
Dit
het dus,
meest makkelijke,
ja, zeg, dat is maar. best wel een verstopt dingetje, maar het supermooie van is, je betaalt er helemaal niks voor als developer.
Ja.
Kost je helemaal niks.
Want mensen gebruiken eigenlijk hun eigen abonnement.
Juist.
Om dan,
Dus dat is dan weer het nadeel. Hè?
Ja.
De crux is, mensen moeten ChatGPT Plus hebben.
Ja.
Dus die gaan die ook nog jou betalen.
Dus dat is eigenlijk wel het idee van OpenAI op een gegeven moment.
Zodat ze op een gegeven moment een soort Spotify-model gaan doen dan of zo? Of,
op basis van hoeveel usage. Het gebruikt wordt. Ja.
Ja, dus het enige waar je dan wel voor betaalt is natuurlijk je eigen servertje, wat dan ergens precies dingen doet. Dus
ja, dat netjes de marktplaats business dus API gebruikt.
Heel, ja, heel netjes, ja. en nog een ander, ja, nou, wat ik gewoon heel speciaal hieraan vind is, kijk, bij Q42 zijn we, ja, we maken interfaces for a living, hè? Dus nou, dat is gewoon waar we super goed in zijn. Maar we willen ook, we doen ook gewoon heel veel POCs. En dit is gewoon een heel krachtig, krachtig ding eigenlijk voor ons. Want we hoeven eigenlijk de front-end niet altijd te maken waar het niet nodig is.
Ja.
En daar gaat gewoon best wel veel tijd in. En in plaats van weer een heel mooi UI'tje even snel opzetten, wat je toch weer een paar dagen kost, doe je het nu gewoon in een paar uur. Waarbij je ook gewoon nog heel veel features erbij bij toegevoegd krijgt.
Ja.
Ja.
Vet.
Ja, dus als we aan de gang willen hiermee, ga, nogmaals, we hebben het al eerder keer gezegd, als je een prototype wil gaan maken, ga lekker in ChatGPT kletsen. En we hebben ook geleerd dat als je niet gelijk krijgt wat je wilt, ga vooral met de prompt spelen. Door te zeggen, jij bent een fietsspecialist of whatever you need, of in welke context.
Er zijn vast allemaal prompt engineering guides te vinden.
Ja, waarschijnlijk ook wel. Hè?
Zeker.
Als je daar een beetje op zoekt.
Dat is de term, toch? Prompt engineering.
Ja.
Ja. Zijn, yes. kan je dat je fulltime baan ook maken inmiddels? Of,
Hebben we al een prompt engineering vacature op de website?
Ik bedoel, het klinkt, je had een paar letters af. Je hebt prompt engineer. Dus dan,
precies.
Dan ben ik het gewoon. Vet. Ik ben een beetje door mijn vragen eigenlijk bij. En ik weet niet of we nog... We doen nog wel even een rondje. Hè. Als iemand nog iets heeft om op te gooien of toe te willen voegen. Yoshio? Hoeft niet.
Kom maar op mij even terug.
Denk er nog even over na, Leonard.
Ja, dus dat denk ik nog wel misschien om een klein beetje extra context te geven bij die GPT's.
Ja.
Wat daar denk ik gewoon interessant is. Kijk, dus eigenlijk, ik denk het beste, zeg maar, mentale concept om het mee te vergelijken als gebruiker zijnde is heel erg als apps zoals je hebt op iOS, zeg maar. Dus je hebt apps die... waarmee je, I know, het weer kan checken. En die kun je vinden in de App Store.
Ja. En nu heb je het over de GPT's zoals Yoshi die heeft gemaakt, toch?
Exact.
Niet de GPT, het DAO-model.
Exact. Dus dit is dus de laatste smaak van GPT's. Ja. Dus en nou, in ChatGPT kan je dus apps installeren die je kan vinden in een App Store. Nou, dat heette dan GPT's. Die je kan vinden in de GPT-store. en dat zijn dus, het zijn dus eigenlijk gewoon kleine appjes gemaakt voor een hele specifieke toepassing, zoals bijvoorbeeld spulletjes verkopen op marktplaats of nou, het weer of leren rekenen of er zijn browser eens een keer rond, er zijn er heel veel, superleuk. En het interessante is dus als gebruiker is dat je gewoon voor bepaalde dingetjes waarvoor je ChatGPT vaak gebruikt, bijvoorbeeld het ik zeg wat, het samenvatten van een mail of het vertalen van iets. Misschien heb je nu ergens een prompt staan op, in een kladblokje die je vaak hergebruikt en kopieert. Er is een redelijke kans dat daar gewoon een GPT voor is, waarop iemand best wel veel tijd heeft gespendeerd op prompt engineering en dus een betere prompt heeft van jou. Dus eigenlijk kan je dan gewoon heel simpel dat appje installeren en die voortaan gebruiken.
Ja.
Dus het is een soort van makkelijker manier om allerlei toepassingen, use cases te verkennen.
Krijg je ook echt inzicht tot wat die prompt dan is? Of is dat dan wel weer
een soort in principe niet, verstopt? In principe is dat verstopt, zover ik weet.
Er zijn manieren om
dat te achterhalen.
Shady manieren. Ja. Die,
en dan een beetje,
Mr. Shady.
Ja, en als we dan een beetje vooruitkijken, en dat is denk ik, dat is dat potentieel voor bedrijven interessant kan zijn. Dus het is nog heel erg ontgonnen gebied, zeg maar. Er zijn dus heel veel dingen die je nu ziet. Het is een beetje hetzelfde als de begin weken, maanden van de App Store.
Ja.
Maar je ziet langzamerhand wel de eerste bedrijven die hun GPT ook daar gaan aanbieden. Het is gewoon een extra kanaal geworden. Naast je website en je app kan je ook een GPT aanbieden in de GPT Store.
Ja.
Zodat gebruikers die een ChatGPT abonnement hebben met jouw dienst kunnen interacteren daar.
Ja.
Dus dat is dat kan potentieel een hele interessante worden. Het is natuurlijk een beetje dus dit is heel erg de visie van OpenAI dat het deze kant op gaat.
Ja.
Of dat de waarheid is de vraag. Dat gaan we moeten zien. Maar het concept is heel interessant.
Ja, het vette is, je hebt Consensus daarop zitten, geloof ik. Die hebben allemaal whitepapers.
Ja.
Normaal ging ik wel eens googlen op whitepapers qua onderwerp. En dan, I don't know, dat vond je niet per se. Het was altijd wel ingewikkeld. En nu ga ik ga ik daarheen en ben ik benieuwd of er research over iets gedaan is. En dan gooi ik het erin. En dan...
Consensus is dan een GPT.
Het is dan dus een bedrijf wat allemaal scientific papers gewoon heeft. En die hebben een GPT gemaakt die dan ook weer hun dingen doorzoekt. En die lepelt dan gewoon in principe op basis van je vraag er 5 artikelen haalt hij erbij. Zo van, ik ben benieuwd of er research is gedaan ooit over, I don't know, of vulkanen... alleen maar rode lava hebben. Ja, ik heb een heel slecht voorbeeld niet. Ik weet niet waarom ik daarmee kom. Okay. Maar goed, whatever je afvraagt.
Ik denk dat we niet verder moeten vragen. Waar ben je allemaal
ik weet het
zoekt.
Voorbeeld alweer. Dat als je hoe lang iets buiten de koelkast kan blijven staan voordat het...
Vraag dat gewoon aan mijn moeder.
Misschien moet ik ook gaan. Ja, dat kan ook. Misschien zit hij ook op...
dan ga ik even checken.
Joost, heb jij nog iets?
Nee man, ik heb zin om met Jean-Claude zijn tools te gaan spelen. Ja.
En Josio, had jij nog iets uiteindelijk?
Dus we hebben het heel veel over de GPT-store, maar er zijn ook gewoon andere stores. Zo is er bijvoorbeeld Hugging Chat, dat is van bedrijf Hugging Face.
Ja.
En die zijn met name mega populair op het gebied van open source modellen, heel toegankelijk maken voor mensen om dat te delen en te fine-tunen, et cetera. Nou, het is gewoon een speelparadijs voor developers.
Ja.
Maar die hebben dus een helemaal gratis versie van dit allemaal. In plaats van dat je $20 voor iets betaalt. Hij is een stuk primitiever, dat is het nadeel. Maar ja, dat zullen ze vast ook wel weten te ontwikkelen. Want het is gewoon een kwestie van user interfaces bouwen. En daar komen ze wel.
Ja.
Heb je ook nog Microsoft, die is allemaal aan het integreren met PowerPoint en Excel en al die dingen. Dus, en daar kun je ook gewoon allerlei plugins verwachten. Daar is ook gewoon zelfs een plugin store voor. Veel meer gericht natuurlijk op businesses.
Heb je dus een plugin store voor PowerPoint?
Bijvoorbeeld, ja.
Maar
dan zou die bijvoorbeeld dingen kunnen doen in je PowerPoint, bepaalde transformaties die je wilt, of misschien een bepaalde grafiek.
Als in je hebt dan gewoon letterlijk de context van PowerPoint, zeg maar, of zo, waar je zelf dingen op kan bouwen, of hoe begrijp ik dat verkeerd?
Ja, nee, letterlijk. Dus het is gewoon, het is eigenlijk een soort van plugin binnen PowerPoint, zou je kunnen stellen. Of hij kan zelfs een PowerPoint voor je maken, dus je hebt... je hebt Microsoft Copilot gewoon als interface waar je naartoe kunt gaan op het internet. Iedereen kan erbij. Maar je kunt je voorstellen dat jij misschien maak je een heel specifieke PowerPoint voor een heel specifieke meeting elke maand. En het is eigenlijk altijd een beetje dezelfde saaie structuur. En dan zou je gewoon kunnen vragen, kun je voor mij even een PowerPoint genereren die dit, dat en dat en dit bevat. En dit is de structuur.
Ja.
En dan krijgen we dat er vervolgens uit.
Hmm.
En dat, dan zouden mensen ook weer van die, zij noemen het weer co-pilots, dus in plaats van GPT's. Dus,
oh my god.
Dit wordt echt een hel.
Maar dat is op zich misschien wel erg extra tekenend over dat we in een soort nieuwe area zitten, dat iedereen met de labeling een beetje aan het uitvinden is van, hoe noemen we dit nou weer?
Ja.
Totdat iedereen daar een beetje een consensus over heeft. Hey.
Precies.
Google noemt het extensions trouwens.
Nice.
Nou, ik zie een website aankomen die dan ook gegenereerd is waar alle keywords weer op worden uitgelegd.
Een nieuw idee.
Glossary.
Precies.
Een Chrome extensie die alles naar één term transformeert.
Ja. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. Dit was hem weer.
Dankjewel.
Ook bedankt. Thank you.
En tot volgende week. Volgende week gaan we het hebben over... Kijk Maries aan. Maar onze redactie. Ik heb eigenlijk even geen idee waar we het over gaan hebben.
Ik denk AI.
Ja, iets met AI. Sowieso, we zijn nog niet klaar met deze AI-reeks. Het volgende onderwerp gaat iets over, ik denk, met vision zijn.
Aha.
Het is toch iets meer die multimodale kant op waar Josio het al eerder over had.
Plaatjes snappen.
Precies.
Gemini kan ook video's snappen, toch? Heb ik begrepen.
Ja.
Ja,
goed teaser.
Ook al die episodes die lopen deels in elkaar over.
Nice.
En hoe verder we komen, hoe meer nieuwe dingen we weer kunnen gaan hebben. Anyway, we kunnen zo door blijven ratelen. Maar tot de volgende keer.
Dankjewel. Thanks.